Ik dank u hartelijk voor de ontvangen vragen. Er zijn er nota bene verscheidene die beginnen met de woorden de vorige keer. Drie zeg. Dat was ook pittig, hè? Blijkbaar. Het zijn de mensen die nog wat later op allerlei gedachten kwamen. De eerste. Vorige keer hebt u een verband gelegd tussen doop en verbond. Voor een avondmaalsdienst hoorde ik de vorige week in het avondmaal bevestigen wij ons verbond met God. Is dit bijbels volgens u? Nou, in ieder geval is het dat volgens de catechismus. Want we hebben gelezen, daar heb ik eigenlijk niet zoveel aandacht aan geschonken. Bij vraag 82 behoort men ook hen tot dit avondmaal toe te laten die zich in hun belijdenis en leven enzovoort. Nee, want dan wordt het verbond van God ontheiligd. De vorige keer heb ik u gezegd dat eigenlijk over het verbond in de catechismus heel weinig wordt gezegd. Dat verbond is in de gereformeerde theologie pas later veel belangrijker geworden. Het heeft een steeds belangrijker plaats gekregen. Nog in de Nederlandse geloofsbelijdenis, nog in de Heidelbergse catechismus komt dat verbond veel voor. Maar nu juist wel in verband met de doop. En ik heb u de vorige keer gezegd dat de gereformeerde baptisten, dat wist u misschien nog niet, maar die heb je... En de gereformeerde kinderdopers, allebei zich op het verbond beroepen, maar dan een verschillend verbond. De gereformeerde baptisten beroepen zich op het nieuwe verbond en zeggen dat is alleen met gelovigen gesloten, en dat lijkt mij ook. En de anderen die beroepen zich op het verbond van Abraham, dat gesloten wordt met de gelovigen en hun kinderen. Nou, ja, als die gereformeerden het onder elkaar nou al niet goed weten, wie zijn wij dan? Ik heb een heel dik boek geschreven over het verbond, dus dan weet u dat vast. Het is nog niet uit en het is in het Engels. Dat zijn twee bezwaren. Maar ik hoop wel dat het van het jaar uitkomt. Het is een hele serie, maar het is nogal een ingewikkeld onderwerp. Maar ik zou daar nooit over vallen. Je hoeft alleen maar het woord verbond in zo'n uitspraak te vervangen door het woord relatie. Een verbond is ten diepste relatie tussen God en mensen, tussen mensen onderling. Een relatie van trouw en loyaliteit. En als je zegt, door het avondmaal bevestigen wij onze relatie met God, dan moet je daar niet zo over vallen. Bovendien, laten we goed bedenken dat een van de zeer weinige keren dat de Heer Jezus het woord verbond in de mond neemt, nu juist bij de instelling van het avondmaal is. Deze drinkbeker en het nieuwe verbond staat eigenlijk alleen maar in Lucas en 1 Korinthe. In de Statenvertaling staat het in alle vier, maar het is eigenlijk in Matthäus en Marcus niet juist. Daar staat het niet, daar staat gewoon is het verbond in zijn bloed. Lucas zegt het nieuwe verbond en zo Paulus en 1 Korinthe. Dus juist bij het avondmaal neemt ook de Heer Jezus dat woord zelf in de mond. Zoals het oude verbond bevestigd is door bloed, maar dat was dan vooral oordeelsbloed in Exodus 24. Zo is dat ook met het nieuwe verbond dat bevestigd wordt door het bloed van Christus. En dat wordt dan in de Hebreeënbrief veel verder uitgewerkt. Nou, dit is een hele grote vraag. Wat zijn de voorwaarden van zalig worden? Ik lees 1 Korinthe 13 en Galaten 5 en maak me zorgen dat mijn karakter, mijn zaligheid in de weg staat. Hoe kan ik op de Heer Jezus lijken? Even een paar dingen die uit elkaar gehaald moeten worden. Uw karakter staat uw zaligheid in de weg en ik mag u feliciteren, dat is bij elk mens zo. Want zoals wij van nature zijn, en dat is je karakter, dat is de aard van het beestje zoals het beestje van nature is, staat het bij ons allemaal de zaligheid in de weg. En daarom lopen, denk ik, in de vraag twee dingen door elkaar. Hoe word ik zalig? Wat zijn de voorwaarden van zalig worden? Maar aan het eind staat er, hoe kan ik op de Heer Jezus lijken? Maar dat is een vraag, niet voor mensen die nog zalig moeten worden, maar voor mensen die het al zijn. Dus er lopen hier twee vragen door elkaar. Hoe word ik zalig en hoe leer ik leven als iemand die zalig verklaard is of die behouden is, dat is eigenlijk de correctere vertaling. Hoe word ik behouden en hoe leef ik als een behoudene? Nou, daar kun je wel een hele serie lezingen mee vullen. Gisteravond op een andere plek, of eergisteravond, hebben we het gehad over de rechtvaardigmaking. En dan zie je in Romeinen 3, en dat lijkt wel een mooie samenvatting. Rechtvaardigmaking is uit genade, dat is Gods kant. Ten tweede, door het bloed van Christus. Ten derde, uit geloof. Dat is wat van onze kant verwacht wordt. Als je zalig wil worden, moet je geloven. Zo simpel is het. Je kunt daar hele avond over vol praten en dat is ook mijn vak. Dat moet ik ook doen. En eigenlijk doe ik dat al deze avonden door de catechismus ook. Maar je kunt het soms ook heel simpel zeggen. Als de gevangenbewaarder van Filippi vraagt, wat moet ik doen om behouden te worden? Dan zegt hij, geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden. Zo simpel is het dan ook. Maar hoe ga ik meer op de Heer Jezus lijken? Dat heeft veel meer te maken met wat gereformeerden zouden noemen de heiligmaking. Paulus ligt dat iets anders, maar dat komt later in de catechismus vanzelf al aan de orde. Dan gaat het over de vraag, maar hoe gaat zich dat geestelijk leven nu in mij ontplooien? Hoe leer ik nou dat het vlees niet meer de baas speelt in mijn leven, maar dat de Heilige Geest de baas gaat spelen, als ik het zo uitdrukken mag, en praktisch de vrucht van het nieuwe leven ook in mij zichtbaar wordt? Dat is eigenlijk hetzelfde als op de Heer Jezus gaan lijken. Want de vrucht van de Geest, in Galaten 5, dat is niets anders dan een omschrijving van het karakter van Christus zelf. Nou, dat is de kortste manier om zo'n vraag te beantwoorden. Maar als u zich zorgen maakt over... Dat is, eigenlijk zijn het nog 3 vragen in 1, op zo'n klein papiertje. Want je kunt ook als gelovige zeggen, mijn karakter staat mijn zaligheid in de weg. En dan moet je niet zeggen, staat mijn zaligheid in de weg. Maar staat mijn geloofsvreugde in de weg. En staat mijn toewijding in de weg. Als je de Heer Jezus toebehoort, staat je karakter niet meer je zaligheid in de weg. Want je hebt die zaligheid ontvangen, die kan niemand meer van je afnemen. Maar je karakter, zeg maar rustig, je zondige vlees, dat staat wel je geloofsvreugde en je toewijding en je heiligmaking in de weg. En daar is het antwoord op de Heilige Geest. In Romeinen 7 zie je iemand die de kracht van de Geest niet kent en die zo met zijn karakter in de knoop komt dat hij zegt, ik ellendig mens. En in Romeinen 8 zie je iemand die de kracht van de Heilige Geest wel kent. En daar is het een en al feestgezang. Vorige keer, weer eentje, vroeg ik of bekering en wedergeboorte synoniemen zijn. U hebt niet geantwoord. Nu weet ik dat het 2 verschillende dingen zijn. U hebt intussen vorderingen gemaakt, zie ik. Mijn vraag is nu, wat is wedergeboorte? Wilt u het zien? Dit zijn wel avondvullende vragen. Bekering en wedergeboorte, wat ik dus vorige keer had moeten zeggen, is, het zijn 2 kanten van dezelfde medaille. Wedergeboorte is wat God doet. Niemand van ons heeft zichzelf geboren laten worden en niemand kan ook zichzelf wederom geboren laten worden. Dat doet God. God laat ons wederom geboren. Hij heeft ons wedergeboren doen worden, zegt 1 Petrus 1. Dat is Gods kant van de zaak. Bekering is uw kant van de zaak. Dat staat geloof ik 130 keer in de Bijbel, bekeert u. En dan moet je niet gaan zitten, ja maar, en dat kan ik niet en dat wil ik niet. Dat is een bevel van God en jij moet dat doen. Afgelopen weekend heb ik op een conferentie gezegd, voordat iemand tot geloof gekomen is, ben ik een, hoe jongens durf ik dat wel te zeggen op YouTube, ben ik een Arminiaan. En spreek ik tot de mensen alsof het helemaal van hen afhangt. Bekeer je, anders ga je voor eeuwig verloren. Geloof in de Heer Jezus, anders ga je voor eeuwig verloren. En als iemand tot bekering gekomen is, dan verander ik in een 100% gomarist. En dan zeg ik, het is allemaal Gods genade. Maar dat zie je pas achteraf. Als je dat van tevoren tegen mensen zegt, dan zeggen ze, oh, nou moet ik maar zitten wachten op die genade van God. Nee, jij moet je bekeren. Bekeren is wat jij moet doen. Het is precies hetzelfde gebeuren. Er is iets wat jij moet doen, er is iets wat God doet. En achteraf zie je pas dat wat jij moet doen eigenlijk ook genade van God is. Wij hebben geloof, door het geloof zijn we behouden, maar het is niet uw werk, dat is Gods gave. Zo staat het in Efeze 2 vers 8. Maar dat verandert niks aan het feit dat voor die tijd wij tegen de mensen zeggen, je moet je bekeren. Je moet je overgeven aan de Heer Jezus en aan het werk dat hij heeft volbracht. En later zie je dat als je dat doet, dat God op datzelfde moment de wedergeboorte in je hart werkt. En we gaan er geen illusie over maken wat nou eerst is, de wedergeboorte of de bekering. Want dat is een onzalige zaak. Over 2 jaar gaan we de synode van Dordrecht herdenken. En daar hebben ze toen al ruzie over gemaakt, dat doen wij niet. Dus we zeggen niet wat de eerste van die 2 was. Arminianen zeggen eerst de bekering, dan de wedergeboorte. Goede, degelijke gereformeerden zeggen eerst de wedergeboorte, dan de bekering. En wij zeggen vanavond alvast, het zijn 2 kanten van dezelfde medaille. Je kan daar geen volgorde in aanbrengen. Nou, dan moet u de volgende keer niet weer zeggen dat ik het niet beantwoord heb. Wedergeboorte is het nieuwe leven dat in je komt. De nieuwe natuur die God zelf in ons werkt. Waardoor een mens totaal innerlijk vernieuwd en veranderd wordt. De oude mens is aan het kruis geslagen, in de dood van Christus ten onder gegaan. Er is een nieuwe mens voor in de plaats gekomen. Van de vorige keer begrijp ik niet wat het oude verbond met de doop te maken heeft. Het Oude Testament is volgens Hebreeën 8, vers 13 verouderd en versleten. Nou neemt u iets zo moois van mij af. Het Oude Testament is verouderd en versleten. Dat staat er zelfs niet van het Oude Verbond. En dat is maar een klein stukje van het Oude Testament. Het betekent trouwens hetzelfde. Het Oude Testament betekent het Oude Verbond. Nee, het Oude Testament is nog steeds springleven. Het is nog steeds het woord van God. En ik verkondig dolgraag. Bovendien is het vier keer zo lang als het Nieuwe Testament. Dus ik heb net 50 avonden, staan allemaal op het internet dankzij Henry, 50 avonden gegeven over de Torah. Dat is 75 uur volgepraat over de Torah, de vijf boeken van Mozes. Stel je voor dat het waar was wat u zegt. Dit is verouderd en versleten. Allemaal voor niets. Allemaal voor niets. Ik ben nu bezig met de 6 feestrollen. 5 feestrollen plus Jona. Ik ben zo blij dat u geen gelijk hebt. Zelfs de wet van Mozes is niet verouderd en versleten. Wat verouderd en versleten is, om die woorden over te nemen, is een bestel waarin Christus nog niet gekomen was. En waarin het heil afhankelijk werd gemaakt van de goede werken die mensen deden. En zelfs in het Oude Testament wist elke ware vrome dat hij leefde uitsluitend uit de genade van God. Dat is helemaal niks nieuws. Maar een bestel waar alles van de mens verwacht wordt, dat is gelukkig verouderd en versleten. We leven onder een bestel waarin we alles van Christus verwachten. En daarom heeft de oude verbond ook plaatsgemaakt voor het nieuwe verbond. Maar het contrast tussen die twee is veel kleiner dan veel christenen denken. Het nieuwe verbond is de vernieuwing van het oude verbond. Eigenlijk is het precies hetzelfde als het oude verbond plus Christus. Het grootste, het meest belangrijke wat aan het oude verbond ontbrak, was Christus. En dat is het nieuwe. Nou, dit is ook weer heel veel eigenlijk, een vraag waar heel veel aan vast zit, maar we moeten het helaas kort doen. Maar zeg alsjeblieft nooit weer dat het Oude Testament verouderd en versleten is, want u zou mij veel levensvreugde benemen. Denk alleen al alle psalmen. Nou ja, u bedoelt het ook helemaal niet zo. Markus 14, vers 25. Christus zegt daar dat hij niet meer van de wijn zal drinken tot op de dag dat hij die drinkt in het koninkrijk. Wat wordt hier bedoeld en waarom deze ontzegging? Ja, dat is een heel boeiend aspect waar we het de volgende keer over hopen te hebben. De titel van de volgende avond is ook Het Koninkrijk van God. Want we gaan dan het hebben over die sleutels van het hemelrijk. Het Koninkrijk der Hemelen, waar we het eind al even over hoorden, bij vraag 82. En als je wil weten wat die sleutels van het Koninkrijk der Hemelen zijn, dan moet je ook weten wat het Koninkrijk der Hemelen is. Dat Koninkrijk der Hemelen bestaat nu in een verborgen vorm, want Christus is nog verborgen. Maar als Christus terugkomt, dan is het een openbare vorm. Want aller oog zal hem zien. Dan zal hij zijn rijk oprichten in heerlijkheid en majesteit. En dan zal hij ook weer feest vieren. Hij heeft ons hier achtergelaten met het avondmaal. Maar hij zegt als het ware met deze woorden: ik ben er pas weer heel persoonlijk bij als ik straks terugkom. En dan zullen we samen dat feestmaal vieren zoals we het nog nooit gevierd hebben. Vooral Jesaja 25 is daar een prachtig beeld van, wanneer de profeet daar zegt, door de Heilige Geest geïnspireerd, dat God een feestmaal zal aanrichten voor alle volken. Voor al degenen die het vrederijk mogen binnengaan. Een feestmaal van de heerlijkste spijzen en, wat me vooral ook zeer aanspreekt, van de meest uitgelezen wijnen, worden daar ook bij vermeld. En hij zal de tranen van de ogen afwissen en geweldige dingen worden daar beschreven. En de Heer Jezus zegt, zolang ik, zo geef ik die woorden nu weer, zolang ik bij de Vader ben daarboven, mogen jullie dit vieren. Je viert het om terug te denken aan wat er vroeger gebeurd is op het kruis, maar dat was toen nog niet gebeurd, maar dat zeggen we dan nu zo. Maar vooral ook met het oog op het komende koninkrijk. Ook dat is een facet, maar daar gingen de vragen niet zozeer over, dus dat heb ik niet zo erg genoemd. Maar dat is ook een facet wat bij de avondmaalsviering nog alles ontbreekt. Dat is dat toekomstige aspect. Wij eten en drinken totdat hij komt. Wij eten en drinken met het oog op het komende koninkrijk. Niet alleen maar Christus is toen gestorven, niet alleen maar Christus is nu aan de rechterhand van God, maar Christus keert terug. Daar mag u zelf eens over nadenken, als u weer aan het avondmaal mag deelnemen, wat dat aspect te betekenen heeft. Wij eten en drinken totdat hij komt. En hij zegt zelf, hou vol, en we doen het ook al 2000 jaar, gelukkig heeft Gods kerk het volgehouden. Hou vol, want er komt een dag dat ik persoonlijk weer mee zal vieren als ik teruggekeerd ben naar deze aarde. En wanneer al degenen die mij toebehoren zullen delen in deze geweldige, geweldige, geweldige feestmaaltijd. En nooit zal het avondmaal zo mooi zijn als wanneer hij het straks hier op aarde zal vieren met al degenen die hem toebehoren. Dat is vooral voor degenen die natuurlijk alleen maar het beeld hebben van als we sterven gaan we naar de hemel, heel vreemd. Die kunnen zich er eigenlijk niet veel bij voorstellen. Ook als Christus terugkomt, dan is dat allemaal om naar de hemel te gaan. En we zullen zien dat de volgende keer, als ik een klein stukje vooruit mag zeggen, dat die spanning ook wel een beetje in de catechismus bestaat. Je zag dat in die uitdrukking, dat mag ik wel zeggen, want dat stond per slot van rekening in de vraagbeantwoording van deze dag. Er staan aan het eind de sleutels van het hemelrijk. Ik geef u op een briefje dat 95% van alle christenen op aarde bij dat hemelrijk aan de hemel denken. Als je kijkt naar de liederen van Luther, Luther is ermee begonnen. Hij heeft prachtige koralen geschreven over het hemelrijk en hij bedoelde gewoon ermee de hemel. De sleutels van het hemelrijk zijn dan ook eigenlijk de sleutels tot de hemel. Daarom staat Petrus, aan Petrus waren de sleutels gegeven, daarom staat hij ook aan de ingang van de hemel. Dat weten we door een heleboel grapjes die erover gemaakt worden. Maar dat is ook werkelijk de katholieke voorstelling. Peter staat aan de hemelpoort. Want het hemelrijk, dat is de hemel. En dan is het voor zulke mensen een hele ontdekking, gaan we het volgende keer over hebben, dat het koninkrijk der hemelen hetzelfde is als wat Matthäus, wat Marcus en Lucas noemen het koninkrijk gods. En dat is een koninkrijk waarin de hemel regeert, maar dat hier op aarde bestaat. Dat koninkrijk is van de hemel, maar het is niet in de hemel. Het is hier op aarde. En daarom zitten we ook niet te wachten op de hemel. Niemand in het Nieuwe Testament zit te wachten op de hemel. Alle verwachtingen in het Nieuwe Testament, zowel bij de Heer Jezus. Natuurlijk, als je sterft voordat het koninkrijk komt, dan ben je bij Christus in de heerlijkheid en dat is fantastisch. Er wordt een paar keer gezegd, dus dat is, doen we niks vanaf. Maar dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is zijn terugkomst en de vestiging van zijn rijk. Nou, dan weten jullie alvast een klein beetje waar het de volgende keer over dient te gaan. En nu wil ik van jullie weten of er nog iemand is met een mondelingenvraag.
Ja, bid voor ons. En zo. Dus het is toch wel een soort middelaarster.
Ja, maar dat is ook heel wat anders, ja. Dus maar de vraag gaat over. Ja, dat klopt. Ja, maar ik ontken ook niet dat ze tot Maria bidden. Integendeel, dat doen ze zelfs heel veel. Daar kijken wij maar vreemd tegenaan. Zoals zij vreemd tegen ons aankijken, dat we niet eens naar die lieve Maria bidden. Maar even voor de helderheid. In Nederlands lijkt bidden en aanbidden veel op elkaar. Dat is verwarrend. Dat is in het Duits ook zo. Maar in de meeste talen is dat niet zo. Dan maken ze niet zo gauw dat misverstand. Aanbidden, in het Latijn is de adoratio. Denk maar aan het Engels, adoration. En vereren is veneratio. In het Engels is dat veel makkelijker, veneration. Heerlijk. Nou, Maria mag je wel vereren. Maar je mag haar niet aanbidden, want Maria is maar een gewoon mens. Ook al is ze de moeder, en dan praat ik als katholiek, hè, zal ik maar zeggen. Want Maria is dan wel de moeder van de Heer Jezus, maar ze is niet God. Ze mag ook niet vergoddelijkt worden. Ze is zelfs koningin des hemels, als je het wil geloven. Maar ze is niet God. Dus Maria mag nooit of te nimmer aanbeden worden. Maar door de verwarring van aanbidding en bidden zou je makkelijk over het hoofd kunnen zien, daarom is het goed dat u dat vraagt, dat je tot Maria wel mag bidden. Daar zit een gedachte achter dat heilige mensen, mensen die heilig verklaard zijn, en door de Maria natuurlijk is de allerbelangrijkste van al die heiligen, dat die daarboven bij God voor ons pleiten. Die gedachte vind je nergens in de Bijbel. Dat is typisch protestants om zoiets te zeggen. Ja, maar waar staat het in de Bijbel? Katholieken hebben daarin, en dat kostte mij heel veel moeite om daar eigenlijk achter te komen door de eeuwen heen. Nou, zo oud ben ik nog niet. decennia heen. Door de decennia heen. Een katholiek heeft een heel sterke historische verbondenheid met de kerk van alle eeuwen. Dus een katholiek zal zeggen, luister, vanaf de allereerste eeuwen hebben we altijd Maria gebeden. Waarvoor hebben we dan nog nodig dat het ook nog eens het Nieuwe Testament genoemd wordt? We hebben het altijd gedaan. En inderdaad is dat waar. Je vindt heel oude geschriften waarin al gesproken wordt over bidden tot de heilige. Dat was een heel vanzelfsprekende zaak. Dus terwijl een protestant altijd vraagt, waar staat dat in de Bijbel? Wat een beetje onfair is, want wij doen ook een heleboel dingen die niet rechtstreeks in de Bijbel staan. Zoals door de weekse Bijbelavonden houden enzovoort. Maar een katholiek denkt zo niet. Een katholiek zegt, we hebben het altijd gedaan. De kerk weet toch wel beter dan wat wij dat weten. Dus ook al staat dat niet, en dat is met het vage vuur ook een heleboel van die gedachten. Die gedachten zijn zo oud al in de kerk aanwezig. Ik zeg niet dat ik daarmee eens ben, maar zo redeneert men. Dus dat bidden tot de heilige is dan ook een vanzelfsprekendheid geworden. En zoals men dan graag zegt, want ik zeg het dan wel, waarom vraag je niet rechtstreeks aan de Heer Jezus? Ja, zegt, maar dan bidden wij tot Maria en die vraagt het dan aan haar zoon en hij kan zijn moeder niks weigeren. Weet u wat ik dan antwoord? Ik zeg, dat vind ik een mooie gedachte, alleen ik vertaal hem als volgt. Ik ga rechtstreeks naar de zoon. En die vraagt het dan weer aan de vader en de vader kan de zoon niks weigeren. Dus in die gedachte zit wel iets moois, alleen ja, als protestant kan ik dat weer in de Bijbel niet terugvinden. Maar dus wij gaan toch maar rechtstreeks naar de Heer Jezus. Misschien dat zij dat ons wel eens oneerbiedig van ons vinden. We gaan meteen tot zo'n hoge instantie. Waarom niet gebruik maken van degene die er nou juist als taak hebben om daar in de hemel voor ons te pleiten. Zeg voor dat we allemaal protestants werden en allemaal rechtstreeks naar de Heer Jezus gingen. Wat moeten al die heiligen dan in de hemel doen? Die hebben dan niks meer te doen. Dus vandaar dat je als goede katholiek heb je ongelooflijk veel heiligen tot wie je kan bidden. En die doen al dat werk daarboven. Maar ja, zo zitten wij protestanten niet in elkaar. Dus je kunt wel bidden tot Maria, wordt gezegd. Ik denk eerlijk gezegd dat Maria je niet kan horen. Ik geloof dat degenen die gestorven zijn, dat is voor de Heer Jezus heel wat anders. Hij is God, God de Zoon. Maar dat degenen die gestorven zijn, hoe heilig ze hier op aarde ook waren, dat ze ons helemaal niet kunnen horen. Maar dat weet ik natuurlijk ook niet zeker. Want anders kon iemand tegen mij zeggen, waar staat dat dan in de Bijbel? Ik heb één tekst daarvoor die me enigszins aan het wankelen brengt. En dat is Hebreeën 12 vers 1. Daar wij dan zulk een wolk van getuigen hebben. En de gedachte daarbij is dat je in de renbaan bent. Je loopt zo hard als je kunt naar de finish. Maar vanuit je ooghoeken zie je die hele menigte daar zitten op die tribunes. En die juichen jou toe. En er zitten heel veel mensen tussen die vroeger jong waren en ook mee renden. En de schrijver van de Hebreeënbrief die zegt, kijk nou eens al die gelovigen uit het Oude Testament. Die hebben vroeger ook allemaal die geloofsrenbaan volbracht. En die zijn eigenlijk nu onze getuigen die ons aanmoedigen. En toen dacht ik, hé, ja, als je dat letterlijk neemt, dan wil ik niet zeggen dat je tot ze kan bidden, maar toch wel dat ze wel degelijk betrokken zijn bij wat er hier op aarde gebeurt. Ik weet, meer aanknopingspunten heb ik niet, maar ik zou dus niet zo gauw willen zeggen, ze hebben geen idee van wat hier allemaal gebeurt. Dus, Jan.
Hoe moet ik dat zien? Want ik weet, hoe moet ik dat zien?
Ja, maar je kunt toch beter de priester uitnodigen, want ik ben hier natuurlijk niet gekomen om het katholicisme te verdedigen. Ik probeer te begrijpen hoe het in elkaar zit. Ik probeer het, en als ik denk, ja, we moeten dat niet zwarter maken dan het is, dan neem ik het voor ze op. Maar wij bidden dat soort dingen niet. Het begint al meteen met Ave Maria, vol van genade. Dat is heel boeiend. Als de engel Gabriel tot Maria komt, dan zegt hij niet tegen haar dat ze vol van genade is, maar begenadigde. Dat wil zeggen, zij is voorwerp van Gods genade. Maar dan zie je hoe oud die gedachte is, want zelfs in de Vulgaat, dus de oude Latijnse vertaling van de Bijbel, en dat is de vierde eeuw, daar staat al plena gratia, vol van genade. Nou kun je dat nog goed opvatten, want ze heeft heel veel genade ontvangen. Maar het is natuurlijk geleidelijk gaan betekenen dat zij zelf een rijke genadebron is. En daarom bid je ook tot haar, om van haar genade te ontvangen. Nou, dat gaat veel verder dan wij protestanten kunnen meemaken. Dus vraag me niet om al deze uitspraken, vooral het bid voor ons zondaars, alsof toch nog op een of andere manier van Maria afhankelijk waren dat wij zondaars toch nog behouden worden. Nee, dat, pardon, dat kunnen we allemaal niet meemaken. En toch, ook daarin hebben wij wel makkelijk wat reactietheologie gepleegd. Ik heb het misschien wel eens eerder verteld, maar het lijkt soms net alsof Maria in haar lofzang in Lucas 2, in Lucas 1 gebeden heeft: van nu aan zullen alle geslachten der aardbodem mij gelukzalig prijzen, behalve de protestanten. Als iemand zegt, hoe denk je over de Maria-vereering, dan zeg ik, dat doe ik ook. Ik vereer Maria ook. Ik vereer mijn eigen moeder en ik vereer ook de moeder van de Heer Jezus. Eer je vader en je moeder, nou ik eer ook de moeder van de Heer Jezus. Dat is helemaal niks mis mee. Wij zijn weer doorgeschoten om vooral te benadrukken hoe gewoon ze is. Nou, ze is maar niet gewoon. Ze heeft een unieke, bevoorrechte positie ontvangen dat zij de moeder van de Messias heeft mogen worden. Dus alsjeblieft, laten ook wij niet doorslaan naar de andere kant. Niks mis met Maria-vereering, alles mis met Maria-aanbidding. En alles wat daartussenin zit. Nou zag ik nog een vinger, dat was Henry.
Wil ik ook nog graag even op inhaken.
Het is een beetje hetzelfde als dat je iemand vraagt. Zeg, luisteren jullie maar naar een speciale categorie van priesters. Maar eigenlijk zijn toch alle gelovige priesters? Dan zal hij onmiddellijk zeggen, als het een theoloog is, als hij een beetje zijn zaakjes kent. Want katholieken zijn nou niet een voorbeeld van bijbellezen. Jullie hebben wel eens gehoord van Herman Vinkers. Herman Vinkers zegt, die protestanten kennen de Bijbel veel beter, maar wij begrijpen hem beter. Dat geloven we natuurlijk niet, maar dit is wel ontzettend aardig uitgedrukt. Maar hij geeft daarmee toe, wij weten eigenlijk niet wat in de Bijbel allemaal staat. Dat is ook typisch katholiek, je hoeft dat ook niet te weten. Meneer pastoor en al die heiligen daarboven zijn jouw bemiddelaars. De katholiek is het kleine kind dat constant door meneer pastoor bij de hand genomen wordt. En via de sacramenten gaat hij de weg van de heiligheid. Hij heeft natuurlijk heel sterk, dus je bent van de kerk en van de ambten heel sterk afhankelijk. Bij evangelische is dat totaal weg. Die hebben dat hoge ambt niet meer. Maar in heel veel reformatorische kringen is dat ambt nog steeds heel erg hoog. Denk erom, die zitten daar nog halverwege tussenin. Ik heb dat de vorige keer gezegd, als het over het dopen gaat. Nou, wij zouden het niet in onze hersens halen, de meeste van ons, dat iemand zou dopen die geen ambtsdrager is. Maar als Petrus bij Cornelius is, dan zegt hij tegen die anonieme broeders bij hem, gaan jullie dat maar doen? Hij niet. En dat is vaker zo. En zoals met avondmaal ook. Dus we zijn, ik kom direct bij jouw vraag hoor, maar ik heb, als die priester is een mooi voorbeeld. Dus een katholiek zal zeggen, natuurlijk, we zijn allemaal priesters. Maar er is een bijzondere categorie. En die noemen we in de praktijk de priesters. Maar dan moet je weten, het woord priester is een verbastering van een Grieks woord. En het Griekse woord is presbyter. En presbyter betekent oudste of ouderling. Letterlijk betekent gewoon iemand die ouder is dan een ander. Oudste of ouderling. Nou, het presbyterianisme, dat gaat over een bepaald kerkstelsel, maar dat zijn gewoon de Schotse Engelse gereformeerden, hebben ook een hele hoge positie in gedachten voor ouderlingen. Terwijl bij Kuiperiaanse gereformeerden en ook bij evangelische, daar staat het ambt veel dichter bij de mens. Je kunt het bij wijze van spreken al zien als je de kerk binnenkomt, hoe hoog de preekstoel is. Echt waar, bijna letterlijk zo. Bijna letterlijk zo. Vroeger stond in de hervormde kerk altijd veel hoger dan in de gereformeerde kerken. En dat is altijd maar een kleinigheidje. Maar dus, dan heb je een beetje hetzelfde probleem. De protestanten zeggen bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de katholieken, wij beleiden het algemeen priesterschap van alle gelovigen. Nou, dat kriebelt mij altijd een beetje, Henry. Want dan zeg ik tegen zo'n protestant, nou, vertel maar dan, hoe functioneert dat dan bij jullie? Dat algemeen priesterschap van alle gelovigen? Dat is maar een woord, een kreet. Nee, wij hebben dan geen categorie van priesters die boven het volk staan, een klerus. Wij zijn allemaal priesters. Maar waar blijkt dat dan? Hoe functioneert dat dan? In welk opzicht is er dan een verschil? De predikant die net zo'n hoge functie heeft als de priester in de kerk, dat maakt niet veel verschil. Wat dat betreft is er in de 16e eeuw niet zo gek veel veranderd. Dat is pas veel, veel later gekomen. Nou jouw vraag. Jouw vraag is helemaal parallel daarmee. Want met die heiligen is hetzelfde. Als je tegen een katholiek zegt, ja, maar luister, die brieven beginnen allemaal met heilige broeders en heiligen en getrouwen en al die dingen. Daar zijn toch elke gelovige is toch een heilige? Zegt hij precies dat? Ja, tuurlijk. Maar we weten toch allemaal dat er verschil is in heiligheid. Dat zegt ook de catechismus. We gaan het later hebben over degene, de beste heiligen zal ik maar zeggen. De allerheiligste onder ons, die hebben nog maar een beginsel van heiligheid. Die staan nog maar zo'n klein stukje. Dus ook daar zie je al in de heiligmaking, in die praktische verwerkelijking, dat er een groot verschil is tussen een beetje heilig en een heleboel heilig. Nou, zo zal een katholiek ook tegen jou zeggen. En zo zijn er ook mensen die een heel bijzondere status van heiligheid bereikt hebben. Niet omdat ze pas in de hemel zijn, maar dat is omdat we dan kunnen terugkijken op hun hele leven. En dan zeggen we, hé, deze mensen door hun getuigenis, ook door de wonderen die ze hebben verricht, dat is een belangrijk kenmerk, door de wonderen die ze hebben verricht en hun getuigenis en hun positie hebben ze ongelooflijk veel betekend. Nou, ik zal je vertellen, Henry, voor mij is Franciscus van Assisi ook een heilige. Snap je? Ik heb dat formele verhaal daarbij niet meer nodig, maar we kennen allemaal mensen die op een heel bijzondere wijze deel gekregen hebben hier op aarde aan deze heiligheid van God. En die voor ons allemaal tot voorbeelden zijn. Denk maar aan moeder Teresa en zoveel anderen. Dus ik kan het wel een beetje invoelen. Snap je? Ik probeer te begrijpen hoe het werkt. Natuurlijk, we zijn allemaal in zekere zin, wat onze positie in Christus betreft, geheiligd. Wij zijn geheiligd, we zijn gerechtvaardigd, we zijn afgewassen, zegt Paulus in 1 Korinthe 6. Dat is onze positie. Maar in de praktische verwerkelijking, in die praktische heiligmaking, zijn er geweldige verschillen. En daarin erkennen ook wij dat er sommigen zijn die veel verder daarin gebracht hebben. Het is interessant bijvoorbeeld, in de Anglicaanse, dat zijn toch protestanten, literatuur. Maar je ziet het ook bij Luther nog, bij Calvijn. Dat is heel gewoon dat ze praten over Sint Augustinus, Sint Thomas. Deze grote, grote helden uit de kerkgeschiedenis. Sint Nicolaas niet te vergeten, bisschop van Myra. Sint is niets anders dan de verbastering van het Latijnse sanctus, dat betekent heilig. Dus het was ook voor die protestanten in het begin nog heel gewoon om over deze heilige man, Saint Paul, in een Anglicaanse theologie vind je altijd een Saint Paul, Saint Peter. Ook omdat Paul en Peter gewoon een jongensnamen zijn. Maar ze zijn heilig, het zijn heel bijzondere mensen. Dus zo gek is dat niet. Je moet dus aan de ene kant een soort welwillendheid aan de dag brengen. Probeer te begrijpen hoe een ander dat doet, maar zeg ook, ja, maar dit gaan we te ver. Daar ligt de grens. Snap je? Dus dat wordt ook niet zo dat ze pas in de hemel geleidelijk aan heilig worden. Nee, achteraf met terugwerkende kracht kijken we naar hun leven. En er is een hele strenge procedure voor. En dan zeggen we, deze mensen hebben toch wel een heel bijzondere rol gespeeld. Die krijgen een soort ridderorde. Dat is het eigenlijk. En ik vind sommige van die mensen ook heel, heel heilig. Jan, wat wil je zeggen?
Nou, ik zeg, we hebben zelfs heilige boontjes.
Jan, ik zat net bij jou te denken aan die mooie kerk in Gouda, de Sint Jan. Maar nou je dit gezegd hebt, nou... Toen wij daar afscheid namen van Jan van der Graaf, de bondscoach, weet je wel, van de Gereformeerde Bond in de Nederlands hervormde kerk. Toen waren daar 4 sprekers. Ik was 1 van de 4. En een ander van de 4 was een dominee van de Gereformeerde Gemeente. We zullen geen namen noemen. Maar ik denk wel dat het een van de begaafdste en een van de meest humoristische dominees van de GRGM is. Hij hield het meest ernstige verhaal, maar hij maakte ook de leukste opmerkingen. Dus hij zei ook tegen Jan van der Graaf, het was in de Sint-Jan in Gouda, we mogen jou zo langzamerhand ook wel Sint-Jan gaan noemen. En dat vond ik wel mooi. Hij zei ook over de reformatorische gezindheid, zij lezen het RD, zij stemmen SGP en mijden de TV. Ze hebben leuke dominees daar. Weten jullie wie het was? Tuurlijk weten jullie dat.
Nee, geen humoristische
dominees. Jawel. Ik vraag wel eens, maakt dominee Moerkerk ook wel eens grapjes in de kerk? Nou, zeggen ze, er gaat wel eens een licht zindering door de kerk. Verder natuurlijk niet. Nee, maar die man is humoristisch en dat kun je niks aan doen. Al ben je nog zo'n zware dominee. Dat heeft hij gewoon in zich. En wat heerlijk dat mensen zichzelf kunnen zijn. Dus hij had de zwaarste preek met de leukste opmerkingen. Maar Jan, dat heeft er verder allemaal helemaal niks mee te maken. Ik weet ook niet of we dit gaan uitzenden. Is er iemand die nog iets serieus heeft voor de laatste 3 minuten? Zo niet, dan gaan wij de avond afsluiten. Trouwe God, onze Vader. We hebben met elkaar als christen hier op aarde wel een rommeltje van gemaakt. Elkaar vaak bestreden op leven en dood. Terwijl we elkaar niet eens goed begrepen of elkaar goed wilden begrijpen. En we hoeven niet alles van elkaar te accepteren, maar geeft u ons maar uw genade om elkaar in elk geval recht te doen. Niet alleen protestanten en katholieken naar elkaar toe, maar ook gereformeerden en evangelischen. En alle soorten van gereformeerd onder elkaar en alle soorten van evangelisch onder elkaar. Heer, bewaar ons ervoor dat wij windmolens oprichten om daartegen te vechten. Help ons om de strijd daar te strijden waar die werkelijk hoort. Waar het gaat om de geestelijke machten van de duisternis. En die kunnen zich ook onder katholieken en onder protestanten openbaren. Die openbaren zich soms in ons eigen hart. Geef ons uw genade en uw kracht om in uw weg te gaan. De weg van uw woord, de weg van uw geest. En daarbij alle die behoren tot die ene ware heilige vergadering der ware christgelovigen. Om die alle van harte lief te hebben. Ondanks alle verschillen die er zijn. En daar moeten we mee leven, want niemand van ons heeft de wijsheid in pacht. We blijven zoekers en stuntelaars. Op zoek naar de waarheid. Worstelend om inzicht te krijgen. Maar vooral ook worstelend om die inzichten in de praktijk van ons leven te verwerkelijken. Zegent u ons daarin. Help ons ook bij de verwerking van de dingen die we vanavond hebben overdacht. Wees gij met ons op al onze wegen. Breng ons veilig weer waar we verwacht worden. En als u het ons nog vergunt en we nog hier zijn, wil ons een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. Zegen de uitzendingen. We danken u voor de geweldige mogelijkheden dat door de moderne media deze boodschappen ook heel ver mogen reiken. We danken u daarvoor. Danken u voor wie u zelf bent. Voor uw wonderbare liefde en genade. Die uw Vader en de Heer Jezus aan ons bewezen hebt. Door die grootste aller gaven. Geef ons de genade om u te dienen en u te volgen, hem te volgen, op hem te lijken. De kracht van uw Heilige Geest. Wees met ons en verheerlijk uw naam in ons. We bidden het in de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen.